Wij mogen vanavond weer verder gaan met dat prachtige boek Ezechiël. En op het lijstje staat de stad van God in verval. Ezechiël 4, 5, 6 en 7. We lezen uit die hoofdstukken een paar teksten. Ezechiël 4, daar beginnen we mee. Ezechiël hoofdstuk 4. Gij mensenkind, neem u een tichelsteen, leg die voor u en teken daarop een stad, Jeruzalem, en breng haar in staat van belegering. Bouw een schans tegen haar, werp een wal op tegen haar, sla legerkampen tegen haar op. Breng aan alle kanten stormrammen tegen haar in stelling. En gij neem u een ijzeren bakplaat en zet die als een ijzeren muur tussen u en de stad. Richt uw blikken vast op haar, zodat zij in staat van belegering komt. En beleger haar. Dit zal voor het huis Israëls een teken zijn. En gij ga op uw linkerzijde liggen en leg daarop de ongerechtigheid van het huis Israëls. Naar het getal van de dagen dat gij daarop liggen zult, zult gij hun ongerechtigheid dragen. En ik leg u de jaren van hun ongerechtigheid op naar het getal der dagen, 390 dagen. Zo zult gij de ongerechtigheid van het huis Israëls dragen. En als gij dit hebt volbracht, zult u opnieuw gaan liggen op uw rechterzijde. En dan zult gij de ongerechtigheid dragen van het huis van Juda. 40 dagen voor elk jaar leg ik u een dag op. Gij zult uw blikken vast op het belegerde Jeruzalem richten met ontblote arm en ertegen profeteren. En zie, ik zal touwen om u heen slaan, zodat gij u niet van de ene op de andere zijde kunt keren, totdat gij de dagen van uw belegering ten einde hebt gebracht. Dan hoofdstuk 5, vers 5. Zo zegt de Heere, Heere, dit is Jeruzalem, midden onder de volken heb ik het gesteld, met de landen eromheen. Maar het was goddeloos weerspannig tegen mijn verordeningen meer dan de volken, en tegen mijn inzettingen meer dan de landen eromheen, want mijn verordeningen hebben zij verworpen, en volgens mijn inzettingen hebben zij niet gewandeld. Daarom, zo zegt de Heere, Heere, omdat gij weerspanniger geweest zijn dan de volken rondom u, niet gewandeld hebt volgens mijn inzettingen en mijn verordeningen niet opgevolgd hebt, ja zelfs niet gehandeld naar de verordeningen van de volken rondom u. Daarom, zo zegt de Heere, Heere, zie ik zal u, ja ik. Dan vers 11, daarom, zo waar ik leef uit het woord van de Heere, Heere, voorwaar omdat gij mijn heiligdom verontreinigd hebt door al uw afschuwelijkheden en door al uw gruwelen, daarom zal ik mij onttrekken. Dan hoofdstuk 6, vers 8. Maar, de Heere spreekt, ik zal een rest doen overblijven, doordat enigen van u aan het zwaard ontkomen onder de volken zullen wonen. Wanneer gij in de landen verstrooid wordt, dan zullen onder de volken naar wier gebied gij zij gevankelijk zullen zijn weggevoerd, uw ontkomenen aan mij denken. Als ik hun ontuchtig hart verbroken heb, dat van mij is afgeweken, en hun ogen die overspelig naar hun afgoden lonkten, dan zullen zij van zichzelf walgen om het kwaad dat zij in hun gruwelen gedaan hebben. En zij zullen weten dat ik de Heere niet zonder grond gezegd heb hun dit onheil te zullen aandoen. Hoofdstuk 7. Vers 5, zo zegt de Heere, onheil op onheil, zie het komt, er komt een einde, het einde komt, het wordt wakker over u, zie het komt, de doem komt over u, inwoners des lands, de tijd komt, de dag is nabij. Vers 10, zie de dag, zie het komt. 12, de tijd komt, de dag nadert. Vers 22, ik zal mijn aangezicht van hen afwenden en men zal mijn kleinood ontheiligen. Geweldenaars zullen er binnendringen en het ontheiligen. Vers 26. Ramp op ramp zal komen, gerucht op gerucht zich verbreiden. Ze zullen een gezicht begeren van een profeet. En aan de priester zal een aanwijzing ontbreken en raad aan de oudsten. De koning zal rouw bedrijven en de vorst zal zich in ontzetting hullen. En de handen van het volk des lands zullen van schrik verlamd zijn. Overeenkomstig hun wandel zal ik hun doen. Naar hun gedragingen zal ik hen richten. En ze zullen weten dat ik de Heere ben. Tot zover het lezen van de schrift. Misschien leest u het nu vanavond voor het eerst. Ik niet. Dat bedoel ik niet eigenwijs. Maar ik bedoel er eigenlijk het volgende mee te zeggen. Ik heb me echt afgevraagd, Heere, wat moet ik met dit hoofdstuk, met deze hoofdstukken? Niet omdat het niet belangrijk is. Maar je zou zo graag mooie, positieve dingen willen vertellen. Uit willen leggen hoe de Heere is en wat hij nog gaat doen. En er staat alleen maar ramp en rampspoed in deze hoofdstukken. Het is bepaald niet optimistisch, zo zou je dat kunnen zeggen. Het is meer ramp dan zegen. Toch staan deze stukjes in de Bijbel en wel in dit hoofdstuk. In dit stukje, in onze hoofdstukken. En deze dingen die hebben ook voor ons vandaag een verregaande betekenis. Maar gemakkelijk is dat niet. En appetijtelijk, dus aangenaam, misschien ook niet. En daar zit de moeilijkheid. Nou, ik ben niet gestuurd om iedereen over een bolletje te aaien en zo. En om iedereen een compliment te maken. Dat kan ook niet. Misschien is deze eindtijdboodschap een taal in de hoofdstukken die wij vanavond hebben, waarin het woord einde, zie het komt, heel vaak voorkomt. Dit stuk uit het boek Ezechiël mag je dus met alle rust een eindtijdboodschap noemen. Dan klinkt het al anders, dan zou het ook voor ons vandaag al een betekenis hebben. En dat heeft het ook. Ezechiël, als wachter aangesteld, moet een bijzondere opdracht gaan vervullen. Hij moet een soort monument neerzetten, een stad tekenen. En hij moet belegeringswallen aanbrengen. En dan moet hij naar die stad turen. En niet eens rechtstreeks, maar ook nog een soort ijzeren plaat daartussen. 390 dagen op zijn linkerzij, 40 dagen op zijn rechterzij, met touwen vastgemaakt, zodat hij zich niet kan bewegen. En ik heb het stukje met u niet gelezen over hoe dat dan gaat met de voeding. Hij moest zijn voedsel koken, klaarmaken, gereed maken, op mest van mensen. En hij zegt, oh Heer, dat kan ik niet. Dat is te veel. Hij krijgt wat clementie, maar toch. Ezechiël, de man Gods in die tijd, daar in Babel, in Irak, te midden van de vluchtelingen, te midden van de ballingen uit Jeruzalem. Jeruzalem zelf, de stad, is nog intact, bestaat nog, Jeremia is daar nog, een tempel staat er nog, er is nog van alles aan de hand in Jeruzalem. Daniël en de vrienden zijn allang aan het hof. Ezechiël en de ballingen, ze zitten bij die rivier. En dan krijg je dit. Toen we hiermee begonnen, heb ik gezegd dat er een paar sleutels zijn die op het hele boek passen. Sleutels die je nodig hebt om dit boek te openen. En een van die sleutels hebben we nu heel concreet voor ons. En dat is eten van het zondoffer. En dat zal voor de een aha zijn en voor de ander volkomen onduidelijk. De priesters, volgens Leviticus 10, moesten het zondoffer eten. Als ze dat niet deden, dan was er iets mis. Nu, ze deden het niet in Leviticus 10 en Mozes is boos. Dus Mozes is in elk geval 2 keer boos geweest in zijn leven. Misschien nog vaker, maar dat weten we niet. 1 keer, omdat hij dingen doet waarvan je moet zeggen, hij had moeten spreken tegen de rots, maar hij sloeg erop voor de tweede keer. Dat was niet goed. Mozes was vertoornd. En de tweede keer is als zij het zondoffer hadden moeten eten, de priesters hadden dat zondoffer moeten eten en dat hebben ze niet gedaan, ze hebben dat verbrand. En ook dan is Mozes vertoornd. Ik wil het eenvoudig zeggen. Priesters eten van het zondoffer. En dat betekent in de taal van vandaag, als jij je bezighoudt met zonde en schuld van iemand anders, als jij je bezighoudt met wat verkeerd is, dan gaat dat jou zelf niet voorbij. Ik bedoel niet te zeggen dat jij dan ook zondigt, maar het gaat je ook niet in de koude kleren zitten. Je kunt ook niet zeggen dat het je niet raakt. Het heeft te maken met je innerlijk, met je ziel. En iedereen die ooit in pastorale zin bezig is geweest met een groot probleem bij broeder A of zuster B of bij gezin D, weet ook dat dat zo is. Ik zal het simpel zeggen, als je zo'n avond hebt als vanavond hier, dan kun je naar huis gaan en kun je moe zijn en dan ga je naar bed en dan slaap je heerlijk. Maar als je net zoveel tijd besteedt aan pastorale dingen, met moeilijke dingen bezig bent in gezinnen of in de gemeente, zo gaat het mij, dan kan ik helemaal niet slapen. Niet omdat ik zo best ben, maar dat gaat u ook zo. Het raakt je. En dat moet ook. Het mag ons ook niet voorbij gaan. Priesters eten van het zondoffer. En het is de priester Ezechiël die nu voelt wat God voelt. En dit wordt nog erger, nog duidelijker. En een climax komt pas in hoofdstuk 23. Als Ezechiël 's morgens tot het volk spreekt en 's avonds zijn vrouw sterft. De wellust van zijn ogen wordt door een plotselinge slag weggenomen, zo staat het daar. De wellust van zijn ogen door een plotselinge slag weggenomen. De emotionele pijn. De pijn die God zelf voelt, omdat zijn vrouw, even tussen aanhalingstekens, Israël, eigenlijk weg is. Die pijn, de pijn van God, heeft Ezechiël gevoeld. Dat is eten van het zondoffer. Dat is voelen wat God voelt. Dat is niet zo'n aangenaam thema, maar wij willen gewoon een ai over onze bolletje. Ik bedoel, fijn hè, je doet het goed en je bent geweldig en super en God houdt van je en je bent waardevol en weet je wat, zulke. Mag dat niet? Jazeker mag dat. Dat moet ook. Maar er is ook een andere kant. En dat is de kant die ons vanavond eigenlijk geschetst wordt. 390 dagen op je linkerzij liggen. Nou ja, praat daar maar eens over doorliggen en zo. 40 dagen op je rechterzij. In een starre houding, moeilijke houding. En waarom? Om de ongerechtigheid te dragen, om te voelen wat God voelt. Kon Ezechiël dan door dit voelen zonden wegnemen? Was hij dan een soort middelaar? Nee, dat was hij niet. Maar hij voelde wel wat God voelde. Namelijk de last, de zorg, de pijn van alles wat verkeerd ging in de 10 stammen en alles wat verkeerd ging binnen de 2 stammen. 390 dagen voor de 10 stammen en 40 dagen voor de 2 stammen. Voor het hele volk leed Ezechiël op een verschrikkelijke manier. Eten van het zondoffer, sleutel, dat kom je steeds terug, dat thema komt steeds weer terug. En een climax, zoals ik zei, in hoofdstuk 23. Je vraagt je af wat wij daar vandaag mee moeten en hoe je daar mee om mag of om moet gaan. Ezechiël keek naar de stad en de stad was belegerd. Die had hij zelf geschetst, dat was een soort gedenkteken, een miniatuur daar. Een bakplaat, een ijzeren muur daartegen. En hij keek ernaar, helemaal gefixeerd op dat wat daar uitgebeeld was. Namelijk een stad in nood, een stad belegerd, een stad met stormrammen, een stad met allerlei bewapeningstoestanden, moeilijkheden, zware tijden. En hij keek ernaar, hij was er helemaal op gericht, alle aandacht naar die stad, de stad van God in verval. En je voelt het, je kijkt het, je bekijkt het en je voelt het. Nu, dat is misschien wel een van de moeilijkste dingen van vandaag. Jeruzalem was het centrum van Gods plan. Hoofdstuk 5, vers 5. God zegt, ik heb Jeruzalem gewoon als een soort centrumplaats neergezet. En ik heb er volkeren omheen gezet. Hoe je het vandaag ook beluistert, dit staat in de Bijbel. Nog een keer, hoofdstuk 5, vers 5. Jeruzalem is het middelpunt. Op een andere plek zegt de Heer dat het land Israël als de navel is van de ganse aarde. Het middelpunt van alles. En al het andere is daaromheen gezet. Het anti-Jeruzalem gevoel, het anti-Zionistische gevoel, het anti-Joodse denken heeft enorme vormen aangenomen vandaag. Ja, daar kun je hele verhalen van vertellen en je kunt het hebben over Kerry en over Bush. Kerry wilde zo graag president worden, maar die wil ook graag weer vriendje worden met meneer Chirac in Parijs. Maar Chirac is echt anti-Joods, pro-Arabisch. Een verklaard voorstander van de PLO. Samen met vriendje Duitsland is dat echt zo. Dat is de as van Europa. Europa heeft zich in onze dagen gereed gemaakt om pro-Arabië te zijn. Daarom hebben sommige mensen al het woord Europa vervangen door Eurabië. Een combinatie van die twee. Dat spoort met de Bijbel. Als in het boek Openbaring hoofdstuk 17 het beest zichtbaar wordt, Europa, dan heeft ze een soort krans van 10 koningen bij zich. En die 10 koningen worden alle 10 in Psalm 83 genoemd, dat zijn de islamitische staten rondom Israël. Het is even moeilijk misschien, maar u kijkt het maar eens na. U bezoekt de Bijbel maar eens. Je hoeft niet de website te bezoeken, je moet de Bijbel bezoeken. Sorry hoor. Beetje fel misschien, maar hier in het woord van God, daar vindt u het. En Europa maakt zich op als een machtsblok van grote omvang om daar in het Midden-Oosten tekeer te gaan. Misschien hebt u belegd in dollars, dat heb u niet goed gedaan. Want ze gaan onderuit. En de voorspellers zeggen vandaag, ik hoor het vanmorgen, maar ik heb natuurlijk altijd alle financiële berichten voor me, ik kijk niet anders, dat die dollar verder onderuit gaat. Want Amerika's economie is uitgehold. Economen hebben dit al lang gezegd, hebben dit al tijden terug voorspeld. Het gaat niet goed. Eurabië komt opzetten. De euro is naar een hoogtepunt gestegen. Bijna $1,30. Europa gaat straks machtig worden. Willen ze ook graag. Europa heeft in Straatsburg, ik zei het al eerder, een hoofdkantoor onder andere gemaakt naar het model van Pieter Bruegel's schilderij. En dat schilderij dat heet De Torenbouw van Babel. Daar staat nu in Straatsburg. Dat zijn dingen die u allemaal kunt lezen, kunt weten, Europa rukt op. En Jeruzalem ligt onder spervuur. En wij leven in deze tijd. Ik kom daar straks op terug. In onze hoofdstukken van vanavond gaat het niet om de druk die van buitenaf komt. Dat is wel erg genoeg. Maar komt het ook neer op dat wat van binnenuit niet goed is. Jeruzalem zelf is niet goed. Ze hebben destijds, voor ze in ballingschap gingen, de Heere vaarwel gezegd. Ze hebben een ander altaar genomen, een ander wasvat genomen en een andere kandelaar genomen. Nou, als je die taal uit het Oude Testament oppakt, dan betekent het voor ons, ze hebben het kruis niet meer nodig, ze hebben de Bijbel niet meer nodig en ze hebben het licht van de Heilige Geest niet meer nodig. Ze hebben dus andere, ze hebben alternatieven gevonden. Dat was toen al zo. En de Heer had ze gewaarschuwd door de profeten. Niet alleen Jesaja, maar Jeremia heeft daar als een knock on the door, als een laatste appel van de Heer, iedere keer gezegd, doe dit, doe dit. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Maar je moet wel open doen. En dat hebben ze niet gedaan. En het wordt nog erger, dat zullen we de volgende keer ontdekken, als we hoofdstuk 8 bekijken van het boek Jesaja. Hoe de Heer echt Ezechiël meeneemt naar het huis en de tweede sleutel van het hele boek Ezechiël op tafel komt, waardoor we het hele boek misschien in één keer echt gaan ontdekken. Het ging niet goed. De stad van God is in verval. En de Heere zegt zelfs dat hij zijn kleinood prijs gaat geven. Wat hem zo kostbaar was, wat hem zo bijzonder was, waarvan hij had gezegd in Deuteronomium 12, ik heb één stad te midden van al uw steden uitgekozen en die ene stad, daar wil ik mijn naam doen wonen. Daarheen moet je gaan, daar moet je offeren, daar moet je brengen. Dat is mijn plek, daar wil ik zijn. Eén stad, Jeruzalem, Jireh Shalom, voorzien in vrede. Maar het ging niet goed in die stad. En die stad die zou gaan vallen uiteindelijk. Israël heeft het volledig laten afweten. En daarom, zei de Heere, gaan jullie in ballingschap. Daarom zit je hier in Babel, Ezechiël. Daarom ben je hier in een vluchtelingenkamp. Daarom moet je dit maar eens uitbeelden. Je moet eens tonen, gewoon visueel maken, waarom jullie situatie nu is zoals ze daar op dat moment te vinden was. Je zou bijna spreken van een modern stukje meme-spel. Maar ja, dat mag niet in de gemeente natuurlijk. Nou, dit was meme. Het is maar dat u het ziet. Helemaal uitgebeeld. Helemaal uitgebeeld, neergezet, zonder woorden. En soms ook met woorden. Maar alleen al dat uitbeelden, dat moet een soort boodschap zijn. En zo is het toen geweest. Ezechiël. Israël had het heiligdom van God verontreinigd. Israël had het laten lopen. En toch, zegt de Heere, breng ik een rest terug. Kijk, dat is de Heere. Nooit houdt hij op met zijn plan. Als hij zegt, dat is mijn stad, daar zal ik wonen, dan gebeurt het ook. Als die stad nu nee zegt, moet de Heere dan noodgedwongen ook nee zeggen? Nee, zo is de Heere nooit. Hij komt altijd terug, er zal een rest terugkomen. Die rust is natuurlijk ook teruggekomen in de dagen van Ezra en Nehemia. Die rest is er echt geweest, een paar zijn teruggekomen. Ze hebben de stad weer mogen herbouwen. Nehemia. Ze hebben de tempel weer mogen herbouwen, Esra. En ze hebben daar weer een dienst gehad in die stad. Is het toen beter gegaan? Nou, er zijn momenten geweest dat het iets beter ging. Maar er zijn ook weer momenten geweest dat het helemaal niet beter ging. Zal ik u één moment noemen dat het daarna niet beter ging? Nou, u weet het zelf. De Heer Jezus zegt, hier staat, ik zal mijn kleinoot prijsgeven. En de Heer Jezus zegt, van diezelfde stad, uw huis, uw stad, worden u woest gelaten. Ze hebben de Heer Jezus niet geaccepteerd. Ze hebben hem niet aangenomen. En het is opnieuw tot een verwoesting gekomen in het jaar 70. Weer is die stad vervallen en weer zijn ze in de diaspora, in de verstrooiing geraakt. Weer zijn ze over de hele wereld verspreid geworden en weer kun je de vraag stellen, zou de Heere God nu dan nog een keer tot een herstel komen? Ja, ik ga het u garanderen, ik ga het u zeggen. En daarom moeten we dit weten. Het is niet alleen voor toen geweest, het is ook voor straks geweest. Alle profetie heeft altijd een drietal lijnen. Eerste lijn, toen, wat was er toen, wat gebeurde er toen? En een boodschap voor die mensen die er toen waren. Nou, dat was dus voor de mensen die bij Ezechiël kwamen kijken, wat doe je nu? Waar ben je mee bezig? Diezelfde stukjes tekst, dus de profetie uit het Oude Testament, heeft nog een betekenis. En dat is wat er straks gaat komen. Dat gaat precies net zo. En de derde lijn is altijd, wat heeft het voor nu, voor vandaag, aan jou en aan mij te zeggen? Dus altijd deze drie lijnen. Toen, straks en vandaag. Toen was de situatie heel helder. En toen zijn er uiteindelijk een paar uit Babel teruggekeerd en die zijn opnieuw begonnen. Een rest, en de Heer had van een rest gesproken. Er zou een rest komen en die rest zou daar opnieuw mogen beginnen. Is gebeurd. Maar dit spreekt ook van die grote nood waarvan de Heere profeteert door Ezechiël, dat de stad echt verwoest is. Dat is misschien wel onze tijd. Met alle respect, er is geen tempel in haar. Het enige wat er nog is een beetje een soort steunmuur om ja, alles, aarde en zo, van de berg Moria een beetje tegen te houden. Het is geen eens een muur van die tempel. Dat noemen we de klaagmuur. Een heiligdom. Een synagoge eraan vast. En misschien gangen eronder door die heel uniek zijn. Maar het is niks van de tempel. Er is helemaal niks van de tempel. Het is helemaal verwoest. En is daar dan werkelijk een verlangen naar de Heer Jezus, naar hem die ze er destijds uitgooiden? Is daar een verlangen naar? Ook niet. Is de situatie van binnenuit beter dan toen? Nee. Die wordt pas anders als ze zullen zien op hem die doorstoken werd. Dan pas, niet eerder. Ditzelfde stukje uit Ezechiël heeft ook een gigantische lading voor straks. Voor de enorme druk, voor de enorme nood die er dan is. En hoe de Heere die nood ziet. En ten derde heeft ditzelfde stukje een geweldige boodschap voor vandaag. Want het Jeruzalem dat boven is, dat is onze moeder. En ook wij, gemeente van onze Heer Jezus, worden vergeleken met Jeruzalem. Echt waar? De brief van de Hebreeën, heel precies. Betekent dat het allemaal hetzelfde is? Nee, dat is niet zo. De gemeente is totaal anders dan Israël. En de beloften ten aanzien van de gemeente zijn totaal anders dan de beloften ten aanzien van Israël. Daar wil ik heel helder in zijn. Dat kan nooit hetzelfde zijn. Is ook niet hetzelfde. Maar de praktische uitwerking van dit stukje is wel te tegen voor ons. Dat betekent, hoe kijken wij nu naar het getuigenis van God op aarde? Misschien moeten we het anders zeggen. Hoe zou God er naar kijken? En wat zien wij ervan? Nou, ik zie ook de gemeente vandaag als een belegerde stad. Als een stad in grote nood. Als een stad in verval. Met alle consequenties van dien. En de meeste gelovigen denken, nou, ja, als het me daar niet aanstaat, in die club, dan ga ik naar een andere. Ik ga gewoon shoppen. Ik ga rallytoerisme ga ik doen. Dat is een hele nieuwe tactiek en een hele nieuwe vorm van ontspanning of zo. Zondagochtend. Nou, je moet maar eens op pad gaan. Ik reed gistermorgen tamelijk vroeg naar Zwolle. Allemaal vissen. Ja. Ze stoppen niet bij de vijvers. Ze stoppen bij de kerken. U weet het, hè? We zijn bezig onszelf een klein beetje een rat voor de ogen te draaien. En we denken, nou, als die dominee daar niet goed doet, dan ga ik naar een ander. Ja, hij moet het toch goed doen. Ik wil wat krijgen. Ik wil een portie eten. Ik snap het. Want als u niks te eten krijgt, dan gaat u ook bij de buren eten. Dat is toch zo. Als er thuis niks is, 3 dagen, 4 dagen, 5 dagen, dan ga je naar de buurman. En zeg, heb jij nog een broodje? En als die niet heeft, dan is er nog een cafetaria of zo. Maar je gaat uit de muur eten. Je doet toch iets? Ik snap het hoor. Maar raakt het ons dan niet dat de gemeente dan kennelijk dan toch in verval is of zo? Of denken we, nou ja, zolang ik nog een auto heb en de benzine nog een redelijk te betalen. Nou ja, het is al te hoog. Maar nog een beetje betaalbaar blijft. Dan ga ik wel shoppen, dan ga ik wel rijden. Ik kom wel eens ergens in een bepaalde plek, midden in ons land ongeveer. En als ik dan de zaal in kijk, denk ik, oh ja, die komt uit Smilde. Echt waar hoor. En die komt uit het zuiden, bij Eindhoven vandaan. Echt waar hoor. 100 en meer kilometer. En die komt uit het oosten. Van alle kanten. Daar heb ik ook het liedje. Hè? Van oost en van west en van zuid en van noord. Zingen ze heel graag daar, dat liedje. Ik weet je wel, dat kinderliedje. Hè? Nou, van alle kanten. Dat is natuurlijk een onbetaalde rekening van de kerk. Dat snap ik allemaal. Ik snap alles. Nou ja, dit een beetje. Maar wie houdt er nog om dan? Wie ziet die belegerde stad? Wie ziet wat God al lang zag? En wat profeten uit moesten beelden? Wat mannen Gods hadden moeten zeggen? Wie ziet dat dan? En wie voelt de pijn die God voelt? Wie dan? Wij zien de oplossing. Zaterdags de auto vol tanken. Zondags gaan we shoppen. Ja, dat zijn al die mensen die hebben heel veel moeite met het openstellen van winkels op zondag. Sorry hoor. Beetje gemeen, hè. Maar we gaan wel shoppen op zondag. Ja, we betalen er ook voor. Jawel. Ik wil zo graag dat het overkomt, dat het je hart raakt en dat je een keer gaat zeggen, Heer Jezus, waar zitten we vandaag? Hoe is de situatie van vandaag? Is het zoveel beter dan de situatie van toen? Moeten we niet zeggen dat het echt zo is? Ik hoop dat het nu al helder is voor u, wat ik eigenlijk wil overbrengen. Waar zijn die mensen die pijn hebben? Die van het zondoffer eten. Die de schuld voelen. Die zijn er wel. Die willen een appel. Die willen een herleving. Die willen een nieuwe start. Die willen. Maar de belangstelling voor die club is heel minim. Dat komt bijna niet over. Goed, ik heb nu genoeg gezegd. De stad van God is in verval. En de stad van God is destijds Jeruzalem geweest, is in de toekomst ook Jeruzalem. En is vandaag wat men de kerk noemt. Niet een is gelijkteken plaatsen van de kerk en Jeruzalem, dat is precies hetzelfde. Dat heb ik niet gezegd en dat wil ik nooit zeggen, maar dat is niet zo. Maar als boodschap voor vandaag, absoluut. En de Heere wil binnen zoiets een rest mobiliseren, een kleine groep mobiliseren om terug te keren. En misschien zijn wij om die reden wel hier vanavond, om die rest te vormen. Een overblijfsel. Een getuigenis voor de Heer Jezus. Die rest vindt u in hoofdstuk 6 vers 8, ik heb het met u gelezen. Maar hoofdstuk 7 gaat een enorm stukje appel doen, het einde komt. En dat is die zogenaamde eindtijdboodschap waar ik zo al iets over zei. Nou ja, vele keren. Vers 5, vers 6, vers 7, vers 10, vers 12 van hoofdstuk 7 iedere keer het einde komt. Dat betekent dat het huis van God, de stad van God, in grote nood is. Dat God moet zeggen, ik heb mijn heiligdom prijsgegeven. Dat wat ik kostbaar vond, wat ik heel bijzonder vond, dat heb ik losgelaten. En het is in de handen van alles terechtgekomen. Die eindtijdboodschap van vandaag heeft te maken met onze Heer Jezus. Als die eindtijdboodschap niet meer klinkt, dan gaat het niet goed. U weet misschien dat in de brief van Johannes staat, en ieder die die hoop op hem heeft, reinigt zich, gelijkerwijs hij rein is. Eindtijdboodschap en heiliging horen bij elkaar. Kunnen niet losgekoppeld worden. Dat is onzin, kan niet. Maar als u denkt dat u de Heer ontmoet vanavond, dan denkt u misschien nog na over die ene opmerking van vandaag, en u denkt, ik moet toch maar even bellen straks. Zo werkt het gewoon. Eindtijd en heiliging horen bij elkaar. En de Heere roept, middels Ezechiël, de tijd. Het komt. Het oordeel. Het kan niet anders. Toen, nog een keer, was Jeruzalem nog intact. Het bestond nog. Maar het kan niet zo verder gaan. Het moet tot een explosie leiden. Toekomst. Dat was toen, hè? Nu de toekomst. Het gaat niet. De druk is zo gigantisch groot. En van binnenuit klopt het ook niet. Ze hebben een afgodisch stelsel in Jeruzalem, in de toekomst. Ze hebben daar een beeld neergezet. Een afgodsbeeld in Jeruzalem, op de heilige plek, daar. Een gruwel. Een gruwel is in de Bijbel altijd een afgod. Hebben ze daar neergezet, op de heilige plaats. Wie het leest, let daarop. Op de heilige plaats, daar, waar de Heere gediend zou moeten worden, de stad van de grote koning, daar zat een afgodsbeeld in de toekomst. Nou, je ziet het al komen.